In de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren zaligt, in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 38, de versen 1 en 18. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf me in uw gramschap niet. Wat er verder volgt, 38, 1 en 18. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 1 vanaf vers 5 tot hoofdstuk 2 vers 2. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we Psalm 65 vers 2, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. We lezen dus in Johannes 1 vanaf vers 5 tot 2 vers 2. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 65, het tweede vers. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat ge niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter Helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 21 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 56. Ik bedien u vanavond Gods woord, zoals de kerken van de Reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 21, vraag en antwoord 56. Waarbij het duidelijk zal zijn dat gezien het volle van deze zondag, we ook nu weer vanavond alleen maar een beginnetje maken met de behandeling van wat hier allemaal aan onderwijs in te vinden is. Maar we willen samen de vraag en het antwoord in zijn geheel lezen. Er wordt gevraagd in vraag 56, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En het antwoord luidt dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods kom. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Wat de voorbeden betreft, we denken aan de zieken in het academisch ziekenhuis in Groningen, dominee Sterk, die momenteel erg ziek is als gevolg van de kuren die hij moet ondergaan. Ik denk dat we als gemeente voortdurend voor hem bidden en dat u dat ook persoonlijk wel zult doen. Maar het is momenteel, als ik dat zo zou kunnen zeggen, nog wel meer nodig. Het is een hele zware weg op dit moment. In de Lichtenberg vinden we nog broeder E. Heijnen van de Nieuwe Schans 60, die gelukkig in de afgelopen week positieve berichten heeft ontvangen en morgen thuis hoopt te komen. Er ligt nog zuster A. Veldhuizen de Graaf van Oogsterzaten 10, met wie het naar omstandigheden goed mag gaan. terwijl daar vanuit het ziekenhuis Gooi Noord, waar hij was opgenomen, ook is overgebracht nu broeder J. Huigen van de Molenstraat 25. In Molendaal in Baren ligt nog zuster A. van de groep Muis van de Anton van der Horstlaan 74, die geen gemakkelijke weg ook heeft te gaan in haar eenzaamheid. In het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein ligt nog broeder M. Hartog van de Beethovenlaan 93, nadat het aanvankelijk heel goed ging, is er al een aantal dagen verhoging als gevolg van een ontsteking. Betekent in elk geval dat onze broeder niet, zoals hij gehoopt had, al thuis mag zijn. En ook voor hem blijven we bidden. In het Elisabeth ziekenhuis ligt nog zuster M. de Graaf van de Regenstraat 8 op de paasafdeling. En er is in de afgelopen week geopereerd aan een hernia broeder Paul Willemsen van de Berg 1-5. In het academisch ziekenhuis in Utrecht moet voor een hersteloperatie deze week worden opgenomen zuster Verburg, raadgever van de Piet Heijnstraat 9. We zijn dankbaar dat die operatie mag plaatsvinden, maar het is en het blijft ook een operatie. En in Zon en Schild, waar al enige tijd zuster A. Koelewijn van de Kluut 24 verblijft, is nu ook opgenomen zuster H. de Harder Heijnen van Sluisweg 9. Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen zuster G. Koelewijn Loef van de Trompstraat 10, waar we de heren bijzonder dankbaar voor zijn. Terwijl ook zuster D. Malenstein de Graaf van de Groen van Prinsterer, singel 18, weer thuis mag wezen. En tenslotte onze broeder Lau van Twillert, die is vanavond voor het eerst weer met ons in de kerk, nadat hij een hele tijd na zijn hartproblemen afwezig is geweest. En daar willen we samen met hem ook de heren heel hartelijk voor danken. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Heren, als we samen zo'n lijst aan elkaar voorhouden, en we gaan van het ene ziekenhuis naar het andere, en van de ene situatie naar de andere, dan zijn wij al geneigd om te zeggen, wat is het veel, en dat is dan nog alleen maar vanuit onze eigen gemeente. En dan betreft het alleen nog maar de ziekenhuisopname. En als uw woord dan zegt dat uw ogen de ganse aarde doorlopen, en dat u ieder van de mensenkinderen ziet, dan kan dat niet anders, heren, of dan moet u wel God zijn. Want wij mensen houden het op zo'n klein gebied soms al niet bij en we vergeten soms. En dat u dan over het rond der aarde ziet dat alles wat er is, dat ganse beweeg van de mensenkinderen, die pijn van een ziek, die eenzaamheid van een weduwe of weduwnaar, die smart van een kind, de ellende van een vluchteling, het verdriet van een die door oorlogsgeweld van alles is beroofd. En dat u dan niet moe wordt, Heer, te horen naar het gebed dat vanaf deze aarde wordt opgezond. Heer, wat moet u dan groot zijn? Ontzagwekkend groot. Wijs, almachtig, genadig. En er komt nog bij, heren, als we dat alles ons voor ogen stellen en we realiseren ons waar het allemaal vandaan komt, dan moeten we zeggen, heren, God, al die ellende in het klein en in het groot, dat is nou vrucht van onze zon, van ons afvallen van u. En geef ons daar ook maar een indruk van, in het bijzonder ook vanavond. Als we bepaald worden bij die zonde en de noodzaak van de vergeving ervan. Wat dat allemaal teweeg heeft gebracht en wat dat u moet smarten. Wat dat u een pijn moet doen aan uw hart. Dat het zo geworden is met uw goede schepping, met uw schone werk, dat wij dat zo aangetast hebben, zo vernieuwd. Dat al die graven in deze wereld als even zoveel littekens zichtbaar blijven en schrijden. Dat al die ziekenhuizen en al die inrichtingen en al die slagvelden en al die mensen in eenzaamheid en in tranen laten zien dat u het zo niet bedoeld had. Dan kunnen wij alleen maar zeggen, Heere, wat een wonder dat u nog met ons te maken wilt hebben. Dat u nog niet komt om af te rekenen. Wat een wonder dat u nog geduld hebt. En dat u dat alles in deze wereld nog zijn gang laat gaan in uw oneindige langmoedigheid. Omdat er nog zijn die moeten worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Heere, kon er zijn, laat dat werk maar mogen opschieten. Laat dat werk maar tot een afronding komen. Geef dat uw kerk zich mag haasten en spoeden om haar levenswil. Om binnen het zoar van het behoud gevonden te worden. Voordat de stormen van het oordeel losbreken. Zegen daartoe deze dienst. Gebruik daartoe uw knecht sterk zijn stem en leid zijn geest, opdat hij ook vanavond mag ondervinden dat het Israëls God is die krachten heeft en die krachten geeft. Geef dat er geluisterd mag worden, Heere, met een door uw Heilige Geest doorboord oor en een door uw Heilige Geest geopend hart om te horen naar wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Genadige Heere, zie naar ons om en spreek tot ons en geef dat altijd jong, klein en groot, in wat voor verhouding we tegenover u staan, ieder een eigen zegen mogen ontvangen. Een ontdekkende zegen, een beschamende zegen, een bemoedigende zegen, een vertroostende zegen, al nadat u weet dat we dat behoeven. Zegent u ons en zegent u heel de gemeente. Wees met het deel dat in de fontein vergadert. Erbarm u vooral ook over hen die naar u niet vragen en die door hun plaats leeg te laten in uw huis laten merken dat de schatten van deze wereld aantrekkelijker voor hen zijn dan de schatten van het heil van Christus. Zou u het nog eens anders willen maken, Heer, omdat ze anders een eeuwig verderf tegemoet gaan. Wij bidden u, barmhartige Heere, voor allen in ons midden, die een bijzondere zegen behoeven. We hebben heel wat namen genoemd. We vragen van u, wees met dominee Sterk en met zijn vrouw daar in het verre Groningen. We zeggen tegen elkaar, nou gaat het er misschien op of onder. Maar hoe het ook mag gaan, Heere, laten de eeuwige armen onder hen zijn. En laat dat ervaren worden. Dat u een God van nabij bent en dat u ze ziet. En dat u ze kent, ook in die momenten. Dat onze dominee te ziek en te moe is om tot u te roepen misschien. Dat u nabij bent en dat u vertroost. Dat u veel goeds doet denken van u, de levende God. Die soms zulke wonderlijke wegen in ons leven gaat en die in dat alles toch bent de God en Vader van de Heere Jezus Christus. De God aller barmhartigheid en de Vader van alle vertroosting. Die God, bij wie een mens alles mag zoeken en vinden, voor tijd en eeuwigheid. En wilt u dat maar schenken, Heere, en kon het zijn gebruikt aan die verschrikkelijke middelen, toch nog tot genezing. We bidden u voor alle anderen, voor de zieken in de Lichtenberg, broeder Heijnen. We danken er u hartelijk en ootmoedig voor, Heere, dat u zorgen wilde beschamen en dat u goede berichten gaf en dat er het vooruitzicht mag zijn morgen naar huis te komen. Geef dat onze broeder met verwondering over uw goedertierenheid terug mag keren in ons midden om goed te spreken van uw zorg en van uw barmhartigheid in zijn leven. Opdat de gemeente de vruchten mag plukken. Van uw weldadigheid aan hem betoond. We bidden u voor zuster Veldhuizen en we vragen u of u haar in haar bijzondere omstandigheden nabij wilt zijn. Krachten wilt vernieuwen. de kwaal wil herstellen. Opdat onze zuster verder mag gaan, gedragen door uw barmhartigheid. Levend van uw vaderlijke goedheid en zorg, die u de verbonds Jehovah wilt betonen. We bevelen broeder Huigen bij u aan en we danken er u voor, heren, dat het wat beter met hem mag gaan en dat u bezig bent krachten terug te geven. Geef onze broeder, kon het zijn herstel, opdat hij nog weer verder mag. En vooral verder met u. We bidden u voor zuster van de groep in het Molendaal ziekenhuis, die het zo moeilijk vaak heeft, die ook zo eenzaam is. Wanneer we leven er zoveel onzekerheid is ten aanzien van de vraag, wat is er nou precies aan de hand en hoe moet het verder? Heere, bezoek haar en vertroost haar en zeg tot haar, ik ben uw heil. We bidden u voor onze broeder Hartog in het ziekenhuis in Nieuwegein. Het viel allemaal deze week wat tegen, heren. Gelukkig dat u niet tegenviel. Maar dat ervaren mocht worden dat u een God van nabij bent. God die doet ervaren dat wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Kon het zijn wel ook in dat opzicht het vertrouwen niet beschamen dat u onze broeder wilt genezen en de weg terug naar huis voor hem wilt openen. Zegenen met zijn gezin in het bijzonder ook op deze dag. We bidden u voor de zieken in het Elisabeth ziekenhuis. Voor zuster de Graaf en we vragen u geeft dat ze bij u mag leren schuilen. En onder uw hoede veilig mag zijn. En we danken u voor dat uw broeder Paul Willemsen door de operatie heen wilde helpen. En we vragen u laat het naar lichaam en ziel tot zegen voor hem mogen zijn. We denken aan zuster Verburg die deze week weer naar het ziekenhuis moet. We danken er u hartelijk voor dat het zover is. Dat is een teken dat u genadig herstel hebt willen geven zover, heren. Maar wil opnieuw met haar meegaan en opnieuw haar geven wat ze nodig heeft. We kunnen het immers met het manna van de vorige keer niet meer doen. Hoezeer het ook ons vertrouwen mag wekken dat u die toen zorgde vandaag dezelfde bent en morgen zult zijn. Laat ze het rijk mogen ondervinden. Tot dankbaarheid voor haar en voor haar man en voor ons allemaal. En zegen ook die beide zusters in Zon en Schild. Zuster Koelewijn die er al zo lang is. Zuster de Harder die daar moest worden opgenomen. En u kent ook haar leven en haar omstandigheden. Och heren, betoon uw goddelijke barmhartigheid. U die zo langmoedig nog bent. En doe dat zoals u dat alleen maar kunt. We bidden u, heren, neem onze dank aan voor zuster Koelewijn die thuis mocht komen. Wat heb u het goed gemaakt naar die diepe weg die onze zuster moest gaan. Wel, nu kon het zijn uw krachten vernieuwen, opdat ze ook nog weer echt wat verder kan en mag merken. De heren denkt aan u die zoveel genade hebt geschonken. Schenk ook die gunst. Nou, dank dat ook zuster Malenstein weer thuis mocht komen en geef ook haar verder herstel en het oog op u gericht. We danken er u hartelijk voor, heren, dat onze broeder Lauw van Twillet vanavond weer in ons midden mag zijn. U hebt zijn leven gespaard. U hebt uzelf betoond in die ogenblikken dat zijn leven ook bedreigd werd, omdat ineens het met zijn hart niet goed ging. Dat u de goede herder bent, die ook over hem als over een schaap wilt waken. En die hem wilde dragen op de schouders van de Heere Jezus. Geef hem ook verder in alles uw gunst en uw zegen in ons midden. En een hart dat zich verwondert over uw trouw. We leggen het allemaal aan u voor, Heere. U weet van alle dingen in ons leven en van alle dingen in de kerk. U weet van alle dingen in deze wereld. Laat in genade uw koninkrijk mogen komen. Wil het rijk van de Satan vernietigen. En wil daarmee beginnen, heren. Voor het eerst of hoe langer hoe meer. In de harten van ons allen vanavond. Om Jezus wil. Uit vrije genade in de vergeving van al onze zonden bidden we u dat. Amen. De dienstofferhandel in plaatsgemeente. We zingen op Psalm 32, de versen 1, 2 en 3. 32, 1, 2 en 3. in aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven en wat er verder volgt. 103, vers 2, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, in de afgelopen week schreef ik in het kerkblad dat we het op deze zondag samen zouden mogen hebben over de heerlijke belijdenis van de vergeving der zonden. U hebt dat natuurlijk allemaal gelezen. In de loop van de zondag zei iemand tegen me, ik maakte die opmerking vanmorgen in de fontein ook, dat is wel een beetje ondeugend, ik hoop dat dat niet zo is. Maar dat u inderdaad het kerkblad leest en dat u dat altijd doet en dat u altijd kennis neemt van de dingen die voor u van betekenis zijn, zodat het hier niet allemaal van de preekstoel af weer gezegd hoeft te worden. U hebt dat natuurlijk allemaal gelezen, is niet waar? Want u was nieuwsgierig, waar werd er vanavond over gepreekt? Over de heerlijke belijdenis van de vergeving der zonden. En dat betekent, gemeente, dat ik met de deur in huis mag vallen. En dat ik mag zeggen, gemeente, ben u het daar nou mee eens? Vindt u dat nou inderdaad een heerlijke belijdenis? En heb u er vanaf dat moment dat u het kerkblad in handen gekregen naar uitgezien? Heb u tegen elkaar gezegd vandaag aan tafel, fijn hè, dat het daarover gaat. Dan heb u tegen de kinderen gezegd, die zeiden ik heb niet zoveel zin om naar de kerk te gaan. Jongens, daar gaat het over. Kom, ga mee. Het is denk ik goed gemeente om aan het begin van deze preek die vragen maar heel concreet te stellen. Omdat we een stuk actualiteit van het kerkelijke leven raken. De eerste weken van dit nog maar pas begonnen jaar is er al een paar keer in de kerkelijke pers sprake geweest van dit onderwerp. Onder andere heb u kunnen lezen van professor Graafland, hoogleraar voor de gereformeerde bond van de, in de hervormde kerken aan de theologische faculteit in Utrecht, dat hij gezegd heeft dat een van de grootste problemen van onze tijd is het gebrek aan zondebesef. Graafland, die zegt dat heel nadrukkelijk. Dat is toch een onverdachte getuige, zeker in de kringen van mensen die op het gereformeerde erf wat evangelischer willen denken en die in Graafland toch wel vaak een spreekbuis zien. Juist deze hoogleraar zegt: wij weten vaak niet meer wat zonde is. En we weten vaak niet meer dat iets zonde is. En we kennen de zonde niet meer in zijn godslasterlijke en godonterende en ons van de zaligheid berovende karakter. Zonde is heel vaak geen zonde meer. Terwijl de Heer het in het midden van de gemeente leert om bij alle dingen te vragen, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Hebben maar al te velen ook op het erf van het verbond het zich aangewend om met de wereld mee te spreken. Dat moet toch kunnen? U hoort het misschien u zelf wel zeggen, dat moet toch kunnen? En ik zie dat nou een keer zo en ik voel dat nou een keer anders. Nou dan. Nou dat is wat Graafland bedoelt. En deze week schreef mijn hervormde vriend en collega dominee van Gorssel in het gereformeerde weekblad in een artikel over de toe-eigening des heils. Ook onder ons, en daarmee bedoelt hij de gereformeerde bondskringen in de hervormde kerk, ook onder ons vind je maar al te veel die gedachte al. Natuurlijk zijn we zondaar. En natuurlijk worden de zonden vergeven. En dan zijn er twee hervormde stemmen gemeend, al komen ze uit die sector van de hervormde kerk waarmee wij ons van huis uit toch het meest nauw verbonden voelen. Juist vanwege de geestelijke herkenning die er vaak is. Maar daarom de vraag, hoe is dat onder ons gemeente? Weten wij nog wel wat zonde is? Ja, in theorie. Tenminste, dat hopen we dan. Dat in dat opzicht de catechisatie nog wat vrucht mag dragen. Dat we in theorie weten. Zonde is wetteloosheid, ongehoorzaamheid, belijdenis, catechisanten hier in de kerk. Noem het rijtje maar op. Opstand, rebellie. Ongerechtigheid, overtreding, misdaad. Maar weten wij het ook nog, gemeente, in de ontzaglijke realiteit van ons leven? Weten wij nog wat zonde is? In de confrontatie met de levende God. En is daarom antwoord 56 van onze Heidelbergse catechismus voor ons zo'n heerlijke belijdenis. Omdat we zeggen, daar ligt nou het geheim van mijn leven verklaard. Dat ik die vanwege mijn zonde verdiend had voor eeuwig verdoemd te worden. Door de genadige vergeving van al mijn ongerechtigheid mag geloven. In het eeuwige leven. En die machtige toekomst bij God. Waarvan geldt dat maar niet alleen de zonde vergeven zal zijn. En waarvan geldt dat ik maar niet alleen meer... niet met mijn zondige aard te strijden heb. Maar waarvan geldt. Al daar zal geen zonde meer zijn. We mogen vanavond samen een begin maken, gemeente. Meer is het niet, een begin. Met het luisteren en overdenken van deze machtige belijdenis. Waarbij de catechismus ons bepaalt. De belijdenis van de vergeving der zonde. En we zullen vanavond dan wel, dat leert de ervaring me inmiddels, niet verder komen dan dat we de noodzaak van die vergeving ontdekken. Dus de belijdenis van de vergeving der zonden en dan vanavond vooral de noodzaak van die vergeving. Als we vanavond beginnen, gemeente, met de belijdenis van de vergeving der zonden, dan zal het misschien goed zijn dat we eerst maar eens letten op de plaats die belijdenis heeft in onze 12 artikelen en daarom ook in onze Heidelberger catechismus, die immers in dit gedeelte bezig is met de behandeling van die apostolische geloofsbelijdenis die de kerk der eeuwen verbindt. Zal ons volkomen duidelijk zijn, gemeente, dat je de belijdenis van de vergeving der zonden niet onmiddellijk aan het begin van het stuk van de lende al tegenkomt. Tenslotte moet eerst duidelijk worden, gemeente, dat vergeving noodzakelijk is en waarvoor we vergeving nodig hebben. Als er immers geen zonde is, gemeente, dan hoeft ze ook niet vergeven te worden. Dat zei mijn moeder vroeger al, zonde die je niet bedrijft, die hoef je ook niet te belijden en die hoeven je ook niet vergeven te worden. En dat zei ze dan met het oog daarop dat je maar niet te veel moet uitproberen van wat de wereld je allemaal aanreikt onder het mom van je moet alle dingen beproeven en het goede behouden. Waar geen zonde is, daar is ook geen vergeving nodig. Een heel duidelijk voorbeeld kan ik u daarvan geven uit onze vaderlandse geschiedenis. Door u te herinneren aan de positie van Johan van Oldenbarneveld, die tijdens de remonstrantse twist in het begin van de 17e eeuw gevangen werd genomen, ter dood werd veroordeeld. En die te horen kreeg dat prins Maurits op geen enkele manier zijn dood wilde. En dat hij erop zat te wachten dat Maurits, dat Oldenbarneveld ook maar het minste teken liet horen dat hij om gratie, om vergeving vroeg. En dan zou hij onmiddellijk vrijspraak gelasten, maar Oldenbarneveld, een zoon van dat Nederland, van de gouden eeuw, dat niet zomaar boog voor iedereen. Oldenbarneveld die heeft gezegd, nee, ik heb geen schuld en daarom vraag ik ook niet om genade. Zo is hij het schavot opgegaan. Terwijl de beul het zwaard hief, sprak hij zijn bekend geworden laatste woorden, maak het kort. En toen rolde zijn hoofd in het zand. Zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons volk. Maar wat Oldenbarneveld zegt, gemeente, dat is logisch, ook op geestelijk gebied. Als er geen zonde is, dan hoef je ook niet om vergeving te vragen. Maar die vergeving van de zonde, die wordt ook niet behandeld aan het eind van het stuk van de ellende. Dan is het wel duidelijk dat er wat te vergeven valt in ons leven. En wel een heleboel ook, namelijk dat wij door onze zonde de Heere getart hebben en dat we door onze zonde de verdoemenis verdiend hebben. Dat onze zonde vraagt om tijdelijk en eeuwige straffen. Maar aan het einde van het stuk van de ellende is er voor die vergeving geen grond, gemeente. En vergeving is bij God gelukkig geen zaak van willekeur. Want dan zou je nooit weten of je zonden je vergeven worden. En dan zou je nooit weten of dat voor iemand wel of niet zou kunnen gelden. Maar vergeving is bij God een zaak van recht. Er moet betaald worden. Er moet verzoening worden aangebracht. zal er vergeving van zonde kunnen zijn. Die vergeving moet ergens op rusten. En waarop moet de vergeving dan rusten? Nou, me dunkt, gemeente, dat is een vraag die de kinderen in de kerk, en ik vind het altijd fijn als er s'avonds ook nog kinderen in de kerk zijn, die de kinderen in de kerk nog wel kunnen beantwoorden. Want als ik aan de jongens en meisjes vraag, waarom vergeeft God nou aan iemand zijn zonde? Dan hoop ik toch dat de jongens en meisjes in de kerk zitten die zeggen, dominee, dat weet ik. Om het bloed van de Heere Jezus Christus. Wist je dat? Om het bloed van de Heere Jezus Christus. Die kinderen is misschien in deze weken zo vlak na kerst op school ook wel verteld van Johannes de Doper. Voor wie dat de grootste taak mocht zijn, dat hij de Heere Jezus mocht aanwijzen. Voor wie dat de grootste dag van zijn leven is geweest, toen hij mocht zeggen, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En waar mag je dus de belijdenis van de vergeving der zonde verwachten, gemeente? Die mag je verwachten nadat de belijdenis heeft gesproken van de verzoenende arbeid van de Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen, ik geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ik geloof de vergeving der zonden. Kan dan toch? Daar is toch iedereen hier in de kerk het hopelijk mee eens? Dan kan het toch? Als dat bloed van de Heere Jezus Christus, dat dierbare bloed van het onbevlekkelijke en onberispelijke lam gestort is, dan is dat toch de vaste grond voor het behoud van de zondaar. Dan is dat toch de eeuwige grond, gemeente. Dan is dat toch de enige schuilplaats waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Dierbaar bloed van Jezus Christus. Volkomen genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld. Maar onze belijdenis is nog niet zo ver, gemeente. Waarom niet? Wel, onze belijdenis zegt, dan is er wel vergeving, zeker. Als de Heere Jezus Christus zijn bloed heeft gestort, gemeente, dan hoeft er ook geen cent meer betaald te worden. Dan is er volkomen verzoening voor alle zonden. Maar die vergeving die ligt dan in de doorboorde handen van de Heere Jezus en hij gaat ermee naar de hemel. En als dat het laatste was geweest, gemeente, dan hadden wij het nakijken gehad. Gij voert den hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heer. Gij zag uw strijd bekronen met gaven tot er mensen troost, maar we konden er niet bij. En elke ladder die wij proberen te maken om daarmee in de hemel te komen en zo vanuit. Dat iemand dan wordt het inmiddels al duidelijk. Het is het werk van de Heilige Geest. We beleiden immers, ik geloof de vergeving der zonde. Het werk van de Heilige Geest in het hart van de zondaar. En dat is waar, gemeente, je zou kunnen zeggen, nou komen we er inderdaad dichterbij. En de kinderen deden vroeger wel eens een spelletje, dan zeiden ze, nou word je warm. Bedoelen ze, nou kom je er vlakbij, nog eventjes doorgaan. Maar we zijn er nog niet, gemeente. Want waar vinden we nou de belijdenis van de vergeving der zonde? Die vinden we, en dat ziet u in zondag 21, na de belijdenis van de kerk. De vergeving van de zonde, gemeente. Nou zijn we waar we wezen moeten. Die behoort tot de schatten van Christus. Die de Heilige Geest uit Christus neemt. Om ze via de prediking van het evangelie uit te delen en toe te passen. Daar waar de gemeente door de Heere Jezus Christus en om hem heen vergaderd wordt. Zo zegt onze belijdenis het gemeente, zo hebben die oude christenen dat al gezien, die die 12 artikelen hebben opgesteld in de eerste eeuwen na Christus. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilig algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonde. En zo heeft de catechismus het nagesproken en zo is het Bijbels gemeente. Denk nog maar om één voorbeeld te noemen aan Johannes 20, wanneer de Heere Jezus na zijn opstanding verschijnt in de kring van zijn discipelen. Dan wordt het op Pasen al een keer een klein pinksterfeestje. U leest in Johannes 20 dat de Heere Jezus dan blaast op zijn discipelen. En dat hij zegt, ontvang de Heilige Geest, wie gij de zonde vergeeft, die zijn ze vergeven. Wie gij de zonde houdt, die zijn ze gehouden. De vergeving der zonden, gemeente, dat is de grootste schat die de Heere, de drieënige God, aan zijn kerk heeft toevertrouwd. Het gaat in de kerk allereerst en allermeest om de vergeving der zonden. Ja, je zou kunnen zeggen, gemeente, dat is nou het unieke van de kerk. Dat is het geheim van de kerk, dat is de rijkdom van de kerk. Dat is ook het enige jonge mensen waardoor de kerk kan concurreren met de wereld. Dat evangelie van een God die ons onze zonde vergeeft. Als de kerk die schat kwijtraakt, gemeente. En als de kerk niet meer weet van zonde en van vergeving. Dan loopt die kerk het gevaar dat ze ook niet langer meer de werkvloer van de Heilige Geest is. Dan loopt die kerk het gevaar, gemeente, dat ze niet langer kerk is. Maar dat ze het onderscheid met de wereld gaat verliezen. Dat ze niks anders tenslotte is dan een club met religieuze idealen en wat maatschappelijke doelstellingen. En je ziet het vandaag in Nederland om je heen, waar dat geheim van de vergeving van de zonde niet meer centraal staat in de prediking. Daar verwort de kerk tot een maatschappelijke instelling, waarvan de mensen zeggen, nou daarvoor hoef je niet meer naar de kerk te gaan. En waarvan de minister van Defensie zegt, dan kun je met de jongens die in militaire dienst gaan, naar moeilijke posten. In het buitenland beter een psycholoog dan een dominee meesturen. En wat is het goed, gemeente, dat we dat heel duidelijk zien. De boodschap van de vergeving der zonde, die zal centraal staan in de prediking van het evangelie. Dat wil zeggen, de boodschap van die God tegen wie wij gezondigd hebben, van wie we zijn afgevallen. En de boodschap van Jezus Christus die gekruisigd is en wiens bloed dat een volkomen verzoening is van al onze zonden. En de boodschap van de Heilige Geest die dat wondere geheim van de vergeving uitdeelt en toepast. De boodschap van een zondaar die aan zijn zonde ontdekt wordt. Die leert die vergeving nodig te krijgen. Die ook ontvangen mag. En die zo wordt gebracht tot een mateloze verwondering van een mens die het in de kerk mee mag zingen. Wel zalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heren is bedekt. En dat is niet een kwestie, gemeente, van dat gebeurt nou één keer in je leven en dan gebeurt het ook voorgoed, al heeft dat wel eeuwigheidsconsequenties en al zingt diezelfde psalm dat God eeuwig de zonde niet meer gedenkt. Maar het moet tegelijkertijd elke keer weer opnieuw gebeuren, gemeente. Daar bepaalt dit antwoord ons bij als daar gesproken wordt over al mijn leven lang. En dat hoef ik u ook niet nader uit te leggen. U die uiteindelijk toch als kind het onze Vader al hebt geleerd. En die ontdekte dat de Heere Jezus ons daar leerde bidden, dagelijks bidden. Vergeef ons onze schulden. We hebben dat elke keer weer nodig, gemeente. Ook als de Heer het eens voor het eerst tegen ons heeft gezegd. Dat hij het elke keer weer verklaart. Zoon, dochter, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. En dat betekent, gemeente, dat als de prediking van de vergeving der zonden niet centraal staat in het midden van de gemeente, dat u met zoethoudertjes naar huis wordt gestuurd. En dat u een gemeente bent die elke keer een lolly krijgt. En kleine kinderen vinden dat natuurlijk wel leuk. Maar u snapt wel, daar houden ze het niet zo lang op vol als op een flinke boterham bruin brood. En dat u een gemeente bent die met surrogaat wordt afgeschikt. Terwijl het echte u onthouden wordt. Dan krijgt u niet, gemeente, wat u van Gods wegen geschonken wordt. Plaats waarop onze belijdenis spreekt van de vergeving der zonden, maakt ons duidelijk, gemeente, dat in het midden van de gemeente het gaat om de bediening der verzoening. waarbij het bloed van de Heere Jezus Christus naar het onvergelijkelijk schone woord van Calvijn drupt op schuldverslagen harten en zondaren gebracht worden tot en bevestigd in die machtige belijdenis. Ik geloof de vergeving der zonden. De vergeving der zonden, gemeente, dat is dus de grootste schat van de kerk op aarde. Dat is ook het grootste voorrecht van een dienaar des woords. Weet u wel dat je daarom het liefste dienaar des woords bent als het erop aankomt. Dat je aan zondaren mag verkondigen dat al hun zonden hen alleen om het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus vergeven zijn. In zoverre ze zulk een weldaad met een waar geloof aannemen in het binnenste van het hart. Dat je zondaren mag halen uit het diensthuis onder de leiding van de Heilige Geest. En dat je ze mag halen uit het werkhuis. Om ze te zetten in de vrijheid en de heerlijkheid en de ruimte van dit evangelie. Ik geloof de vergeving der zonde. En dat is inderdaad bevrijdend, gemeente. Om maar weer een voorbeeld te noemen, want dat maakt het misschien ook wat duidelijker allemaal nog. Toen Maarten Luther op een gegeven ogenblik moe gesjouwd en moe gewerkt en moe van al het vasten en zelfkastijden, een keer doodziek in zijn cel op zijn matrasje lag. En het erop leek dat hij misschien wel zou gaan sterven van de ontberingen die hij zichzelf had aangedaan om vrede te vinden voor zijn ziel. Toen hoorde hij op een gegeven ogenblik in het einde van de lange kloostergang van het klooster waarin hij was, sloffende voetstappen naderbij komen. Het ging allemaal niet zo vlug. En het slofte maar wat. Duidelijk dat de man die eraan kwam al een dagje ouder werd en niet zomaar meer met forse tred door de gangen heen kon wandelen. En toen eindelijk die voetstappen wat dichterbij waren gekomen, toen ging die deur van de cel van Maarten Luther open. En toen was daar een van de oudste broeders van de kloostergemeenschap. Die gehoord had van Maarten en alles wat hem bezig hield. En die zich over hem heen boog. Die zich naar zijn cel had toegesleept. Om één ding te zeggen. Weet u wat hij zei? Hij zei, broeder Maarten. Ik geloof. De vergeving der zonde. En dat is Maarten Luther nooit vergeten, gemeente. Dat is een eerste lichtstraal geweest die gevallen is in de duisternis van het bestaan van deze werkende en tobbende en uitgeputte zondaar. Het is een eerste troostwoord geweest in zijn droefheid over de zonde naar God. Broeder Maarten, ik geloof. De vergeving der zonde. Maar daarom, gemeente, zo best te begrijpen dat iemand die dit zoekt en die zegt, dan moet ik van leven, dat zo iemand op de vlucht slaat wanneer in de prediking dit evangelie ontbreekt. En als het hier ooit zou gaan ontbreken, gemeente, dan zou ik ook zeggen, dan heb je hier niks meer te zoeken en dan moet je het maar ergens anders zoeken. U kunt er beter met z'n allen voor waken dat het zo blijft. Maar als je dit niet meer hebt in de kerkgemeente, wat zou je dan in de kerk nog moeten zoeken? Alleen nou het merkwaardige. Terwijl Gods woord en terwijl de belijdenis van de kerk ons zeggen dat die vergeving der zonden de grootste schat is van de kerk, dat dat de rijkdom is van de kerk, kom je mensen tegen in het midden van de kerk die zeggen, ja, maar dit zoeken wij nou net niet. En dit is onze bedoeling niet en daar is het ons niet ook niet om begonnen, die zich afkeren omdat ze zeggen niet nodig. Dat is vandaag niet voor het eerst, gemeente. Die mensen die komen jou volop tegen rondom de Heere Jezus in het evangelie. Denk aan de fariseeën. U weet wel vanuit het evangelie, die mensen zitten vooraan als de Heere Jezus wonderen doet. Zitten ze met hun neus vooraan en dan zitten ze met hun oren te klapperen, met hun ogen te knipperen. Ze zien alles wat hij doet aan tekenen en wonderen, tot op het moment dat de Heere Jezus zegt, uw zonden zijn u vergeven. Dan ergeren ze zich, gemeente, dan keren ze zich af en dan wordt in hun hart dat verzet geboren, dat tenslotte erin uitloopt dat ze roepen, kruist hem. Want daar blijken die fariseeën helemaal niet om verlegen te zitten, om die vergeving van de zonden. Dat haalt een streep door die eigen gerechtigheid van hen, waar ze zo trots op gaan. En je komt om de Heer Jezus van die rijke jongelingen tegen gemeente. Die worden door hem aangetrokken omdat het oprechte zoekers zijn van het eeuwige leven. Mensen die wat dat betreft beste streepje voor hebben. Maar als de Heer Jezus dan tegenover die rijke jongelingen over hun zonde gaat spreken, gemeente, dan keren ze zich af. Misschien wat bedroefd en met tranen in de ogen, maar ze keren zich af en ze gaan weg. Want dat is een boodschap die een rijke te veel kost. En ze zeggen, dit is onze bedoeling niet. En dan zie je die scharen van Joodse mens die achter de Heer Jezus aanloopt. En als hij de broden vermenigvuldigt en hij houdt er uitdeling van. En ze hebben allemaal genoeg brood en er zit nog vis op ook. Dan zeggen ze, dat moet onze koning zijn. En dan vervolgens gaat de Heer Jezus spreken over de geestelijke spijzen. Zijn lichaam, dat het brood is voor het leven der mensen. En zijn bloed dat ware drank is. En dan zeggen de mensen, ja, maar daar komen we niet voor. En dan keren ze zich af en dan zeggen ze tegen elkaar, deze reden is hard. Dan lopen ze weg, terwijl ze hem eerst naliepen. Dat is wonderlijk, gemeente. Het zijn allemaal godsdienstige mensen geweest, allemaal bondelingen geweest. Mensen die de Messias op hun manier verwachten. Mensen die de wet wilden handhaven. Zoekers van het eeuwige leven. En als de grootste schat ze wordt aangeboden. Dan zeggen ze, dit is niet wat wij zoeken. Dit moeten wij niet. Daar zien we niks in. En daartegenover ontmoet je dan in het evangelie zondaren, gemeente. Mensen die aan hun zonde ontdekt zijn, zoals die tollenaar in de gelijkenis. Zoals die verloren zoon in een andere gelijkenis. Mensen die moeten belijden dat een stroom van ongerechtigheden de overhand op hen heeft. En terwijl die grote massa bij de Heere Jezus wegloopt, lopen zij naar de Heere Jezus toe tegen de stroom in. Ze worden erop afgetrokken, gemeente, zoals vliegen op de stroop. Die komen op die prediking af en ze krijgen er niet genoeg van. En ze zitten niet vooraan, want dat durven ze niet. Ze zitten op de achterste bank. En ze durven zelfs hun ogen niet opheffen, want ze zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Maar het is voor hen eten en drinken. Het is voor hen zaligheid om onder zo'n prediking te zitten. En terwijl de mensen zuchten en terwijl de mensen zich afkeren, zeggen zij wel zalig die ge hebt verkoren. Die uit al het aards gedruis doet naderen, om uw heilstem te horen en te wonen in uw huis. Waar de verzoening wordt bediend, waar dienaren van het woord de schrik des Heren en de liefde van Christus verkondigen. Waar ze bewegen tot het geloof, waar het bloed van de Heere Jezus Christus, dat verzoenende, alles reinigende, dierbare bloed van Christus, van de prediking afspreekt. Wat op de hoorders. Daar zijn ze te vinden. Wonderlijk, gemeente. Die boodschap van de vergeving der zonde klinkt en de een ergert zich. Terwijl hij toch altijd zo actief is in de kerk. En zo nauwkeurig de wet van God zoekt te houden. En de ander keert zich af omdat hij de wereld liever heeft. En een derde die vindt er zijn leven in en die vindt er zijn zaligheid in. Dan zeg je, hoe komt dat nog? En dan blijkt dat toch ook weer niet zo'n wonder te zijn, gemeente. Want dan gaan we een stapje verder. Die boodschap van de vergeving, dat is toch ook weer niet zo'n plezierige boodschap. Kijk, als iemand ziek wordt en hij gaat naar de dokter toe en hij zegt, ik wil zo graag genezen worden, dan hoeft hij zich over het algemeen nergens voor te schamen, voor een enkele ziekte misschien wel, omdat je zegt, dat is je eigen schuld, maar meestal moet je zeggen, ik kan er ook niks aan doen. Ik ben een slachtoffer geworden van die ziekte. Maar om vergeving vragen, gemeente, dat is wat anders. Want op het moment dat ik om vergeving vraag, dan erken ik zonde en dan beleid ik schuld en dat doe ik zomaar niet. Dat doe ik pas als ik ontdekt heb dat ik zondaar ben. Eén die alles verprutst heeft, één die de schuld heeft, één die de dood heeft verdiend. De mensen staan nog alles een keer klaar met te zeggen, waarom heb ik dat nou eigenlijk verdiend als het ons niet goed gaat in het leven? Maar als ik zondaar word voor God, dan vraag ik dat niet meer, gemeente. Want dan weet ik het wel. Om vergeving vragen, gemeente, dat doe ik ook pas als ik me op geen enkele andere manier er meer uit kan redden. En misschien mag ik een voorbeeld noemen dat ik wel eens een keer vaker heb genoemd in de prediking. Dan denk ik aan jongens die met elkaar aan het vechten zijn. Jongens en meisjes, misschien doen jullie dat ook nog wel eens, of vechten jullie nooit meer. Nou, toen die dominee nog een kleine jongen was, toen deed hij het wel eens. Dat zou je nou misschien ook niet meer denken, maar het is wel zo. En dan lagen we soms ook wel eens over de grond te rollen en over de straat en door het zand. En dan probeerde de een bovenop de ander te komen. En dan probeerde je knie op de borst van die ander te zetten. En dan zei je tegen die ander, wil je weer loskomen? Ja, zei die natuurlijk. Dan moet je eerst genade zeggen. En zei je dan maar in genade? Nou, ik niet hoor. Weet je wat ik deed als ze dat tegen me zeiden? Dan ging ik met mijn benen spartelen en schoppen om te proberen om er toch weer onderuit te komen. En ik probeerde te wringen om die handen van me af te gooien. En alleen als het niet lukte. En als ik aan alle kanten vast zat en als het toch wel erg ongemakkelijk werd om er maar op de grond te blijven liggen met die harde knie op je borst. Dan kwam er een moment dat ik zei, genade, als het helemaal niet meer anders kon. Om vergeving vragen, gemeente, dat leren we pas als we zondaar worden. Als ik zondaar word voor God in die verschrikkelijke realiteit van een mens die voor de heilige God komt te staan. En die daar leert zeggen, ik heb tegen u, o Heer. Zwaar en menigmaal misdreven. Om vergeving vragen, gemeente. En dan komen we eigenlijk bij het eerste onderdeel van antwoord 56. Daar komen we toe als we leren belijden met dit antwoord. Al mijn zonden. Want dan ontdek ik de noodzaak van de vergeving. Uit vrije genade. En dat is dan de eerste vraag, gemeente, misschien ook wel een van de weinigen die ik vanavond stel. Gelooft u dat? Al mijn zonden. Geloof jij dat? Want laten we nou eerlijk zijn, gemeente, als je weet van vergeving, dan weet je toch ook waarvoor je vergeving hebt ontvangen en waarvoor je vergeving hebt gevraagd. Dat doe je toch niet zomaar in de ruimte? Maar ja, zegt iemand dominee, maar we zijn toch allemaal zondaar. En daar gaat het vanavond niet over, gemeente. Mijn zonde staat er in dit antwoord. En de catechismus die had heel gemakkelijk de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis over kunnen nemen. En ik geloof de vergeving der zonden. De vergeving van de zonde. Maar de catechismus die zo vaak het persoonlijk maakt, die maakt het nou ook persoonlijk. En terwijl het nog wel eens een keer in het meervoud staat, gemeente, staat het er nou in het enkelvoud om dat te benadrukken. Dat dat een boodschap is waar we persoonlijk ieder van ons mee klaar moeten komen. Waar we persoonlijk onze naam in moeten lezen. Mijn zonde. Goed, zegt iemand, ieder mens doet natuurlijk wel eens wat verkeerd. Nee, gemeente, daar gaat het niet over. Mijn zonde. En concreet, wat is dat nou? Welke zijn dat nou? Zou u daar nou eens over willen denken? Zou u dat nou eens willen vertellen vanavond? Nee, dat hoef je niet allemaal hardop hier in de kerk te doen. Daar heb ik ook geen zin in om dat voor u allemaal te doen. Maar zou u dat nou vanavond eens willen doen voor Gods aangezicht hier in de kerk? Dat tegen de Heere zeggen op dit ogenblik al mijn zonde, wat dat nou allemaal inhoudt. Ben u al bezig? Heere, mijn zonde. Dat is. Ach, ik zal niet te lang wachten vanavond, gemeente. Want als je echt eerlijk gemaakt wordt voor God, dan ben je in 5 minuten niet klaar, hoor. Maar zou u dat nou eens mee willen nemen? En zou u dat vanavond nou eens heel concreet willen maken? Voor uzelf tegenover de heilige God. Juist tegen de achtergrond van wat professor Graafland en dominee van Gorssel zeggen, is dat inderdaad zo'n verschrikkelijk hard nodig, gemeente. Dat zondebesef een concreet zondebesef wordt. Mijn zonde. Want weet u dat het anders gaat, en dan denk ik maar weer aan een voorbeeld. Ik wil zo graag dat de jonge mensen deze dingen ook begrijpen. Voorbeeld van die dominee die vaak bij een oude zuster van de gemeente kwam, en dan zaten ze allebei aan de kant van de tafel. En als die dominee nog maar goed en wel binnen was, dan zei die zuster: ach dominee, ik ben toch ook zo'n slecht mens. En ik ben toch zo zondig. En wat die dominee ook wilde praten, maar die kwam nooit een stap verder. En toen kwam die dominee weer een keer op bezoek, en toen ze goed en wel aan de tafel zaten, toen zei die: zuster, ik heb gehoord dat je zo'n slecht mens bent. En toen schoot ze met haar oude lichaam overeind, en toen zegt ze: wie zegt dat? En daarmee maakte ze het helemaal duidelijk, gemeend, dat het alleen maar woorden van haar waren geweest. En dat ze nooit in de werkelijkheid van haar zonde bestaan dat had gezien. Wat dat wil zeggen dat ze zo'n slecht mens was. Het was niet echt geweest, gemeente. En toen die zuster weer wat tot rust was gekomen, toen kon die dominee tegen haar zeggen: je vroeg toch wie dat zegt? Nou, dat zegt God tegen je. En hij stuurt mij als een knecht met die boodschap. Hij ontdekt je eraan. Maar niet met de bedoeling om je wanhopig te maken, en niet met de bedoeling om je ermee te laten zitten, maar met de bedoeling om je uit te drijven naar de Heer Jezus Christus. En opdat je zonden bedekt zullen worden met het bloed van het Lam. En zeg het nou eens, gemeente, wat is dat nou? Mijn zonde. Al mijn zonde. Dat is de volle Bijbelse taal, gemeente. We zijn ermee begonnen in deze dienst vanavond. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. En we zullen ermee eindigen vanavond, gemeente. Vergeef mij al mijn zonden. Nou, daar denkt u toch wel wat bij. U zingt toch die psalm niet zomaar. Daar denkt u toch wel bij. Wat is dat nou, gemeente? Al mijn zonden. Ik vraag dat vanavond ook aan de kinderen. Ik zei al, het is fijn dat jullie er zitten. Jongens en meisjes, weten jullie dat ook? Als jullie straks naar bed gaan, dan ga je natuurlijk weer bidden. Hè? En ik denk dat de meeste van onze jongens en meisjes dan ook bidden. Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Nou, wat is dat nou, dat boze dat jij hebt gedaan? Toen mama of misschien papa jou dat gebedje leerde, toen hebben ze daar natuurlijk wel met je over gepraat, wat dat wil zeggen. Het boze. Dat je de Heere verdriet doet en dat je zoveel verkeerde dingen doet en dat je de Heere pijn kunt doen. En dat dat zonde is, dat dat boos is. Maar weet je, ik kan best voorstellen, dat zijn natuurlijk allemaal van die hele brave kinderen hier in de kerk. Dat ze ook wel eens een keer na een dag naar bed gaan en dat ze dan zullen gaan bidden. En dat ze zeggen: mama, maar ik heb vandaag helemaal geen boze dingen gedaan. Ik zou niet weten, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Maar misschien weten de kinderen in de kerk ook wel van een andere keer. Van die dag toen je mama zo verschrikkelijk verdriet had gedaan. Weet je nog wel wat mee? En dat mama er ook zoveel verdriet van had gehad. En dat ze boos was geweest. En dat jij er uiteindelijk toch ook verdrietig van werd. En toen werd je 's avonds naar bed gebracht. Toen knielde je bij je bed. En toen zou je dat ook gaan bidden, weet je het nog wel? Het boze dat ik heb gedaan. En voordat je ging bidden, toen zei mama tegen je: zou je nou de Heere om vergeving vragen? En toen bad je anders. Want toen was er diep in je hart dat verdriet. En toen liepen de tranen over je wangen. Weet je het nog? Weet je het nog? En misschien zitten er vanavond wel oude mensen in de kerk. Die zeggen: dominee, dat weet ik ook nog precies. Van toen ik een kind was. Toen ik zo heel erg verdriet had gedaan aan mijn vader en moeder. En dat ik toen 's avonds ging bidden. Weet het nog precies. Nou gemeente, dat is het nou. Kinderlijke kan ik het denk ik ook niet zeggen. Dat is het nou, al mijn zonde. Dat moet je weten. Want anders dan weet je niet waar je het over hebt. Dan zeg je wel wat, maar je meent het uiteindelijk niet. En dat is ook Bijbels gemeente. Je moet je ongerechtigheid kennen, zegt de Heere. Maar begrijpt u nou gemeente waarom een mens dit evangelie niet wil? Dan moet de fariseer zijn eigen gerechtigheid verliezen, net zoals Paulus. En dan gaat er een heleboel aan van wat je hebt opgespaard aan deugden en aan werken. En dan moet een rijke jongeling een heleboel inleveren. En hoe meer goederen je hebt, hoe meer je dan kwijtraakt. En dan moet die schaar met zoveel en met zoveel breken. Want dat wordt dan natuurlijk wel duidelijk, gemeente, dat je niet tegen de Heere kunt zeggen, mijn zonde, en ondertussen hou je ze aan de hand. Deze week zei nog iemand tegen me in een gesprek toen dat aan de orde kwam. Als je dan zo je zonde hebt gezien door de Heere en je bidt om vergeving en je laat ze dan toch in je leven zitten, dan gaat God zwijgen, dominee, dat heb ik gemerkt. Dan gaat God zwijgen en dan gaat God van je wijken. Nou, dat is ook zo, gemeente. Maar daarom hebben mensen van nature allemaal wel een hekel aan dat evangelie van de vergeving der zonden. Want wat winst leek, dat wordt verlies. En wat je als een schat beschouwde, dat wordt een blok aan je been. En wat een lust in je leven was, dat wordt een last. Al mijn zonden. Weet u het, gemeente, wat dat is? Als er iemand dom, maar ik snap het eigenlijk allemaal niet zo goed, want dat weet een mens toch best. Dacht u? Moest aan David denken, nou die had toch wel het een en ander aan de hand toen in die kwestie met Bathsheba en met haar man Uria. Maar als de profeet Nathan bij David komt en hij gaat hem dat verhaal vertellen over die rijke man die het ooilam van die arme man afpikt. Nou, wij zijn geneigd om te denken, David die had het op zijn klompen kunnen aanvoelen wat Nathan gebeurde. En dat hij er geen sprookjes stond te vertellen. Maar David voelde er niks van aan hoor. Niks. Die schoot overeind in zijn troon toen Nathan uitverteld was en die zei, die man die zal de dood sterven. En pas toen Nathan zijn vinger uitstak en zei, gij zijt die man. Toen viel hij door de mand. Toen gingen zijn ogen open. Toen zag hij al mijn zonde. En zo is nog altijd gemeend. Als de Heere je ogen er niet voor opent, dan huppel je er vrolijk overheen of niet vrolijk. Maar dan laat je het wel zitten. En dan heb je het niet door. En dan leef je soms in een roes maar verder. Toen de ogen van David open gingen, toen zag je het. En toen zag je meer en toen zong je. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt me het voorwerp van uw toren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Al mijn zonden. Iemand zegt, dominee, nou is het al 7:15. Wanneer gaat het nou vanavond eens een keer over de vergeving beginnen, gemeente? Mag ik dan eerst een tegenvraag stellen? Heb u die dan nodig? Nou, dat meen ik heel eerlijk. Heel eerlijk hoor. Hebt u nou inderdaad vergeving nodig? En waarvoor heb u dan vergeving nodig? En weet de Heere dat dan ook inderdaad van uw gemeente, omdat u het aan hem beleden hebt, want voor onbeleden zonden is er geen vergeving. Dan zegt iemand, dominee, maar het kan toch allemaal best meevallen. We zijn toch allemaal niet van die maffiabazen, zoals die Totorina, die ze deze week in Italië hebben opgepakt. Als je een keurig bunschoter, Spakenburger kerkmens bent, dan kan toch allemaal wel anders liggen. Dat is duidelijk, gemeente. U hoeft niet te bidden om vergeving voor de zonde die je niet bedreven hebt en voor de zonde van de buurman. Het gaat alleen maar over mijn zonde. Precies, zegt iemand. Ho, wacht even. Het gaat wel over al mijn zonden. Het zijn niet alleen die zonden die in de krant komen, gemeente. Maar dat zijn ook de zonden van die daden waar geen mens van weet. En dat zijn ook de zonden van die woorden die geen mens hoorde omdat je liep te vloeken in het bos. Dat zijn ook de zonden van je gedachten. En ik zou niet graag willen dat al mijn gedachten altijd op mijn voorhoofd hier stonden. Als een projectiescherm, zodat u ze allemaal kunt lezen. En ik verdenk u ervan dat het bij u net zo ligt. Al mijn zonden, gemeente. Als alles wat uit die vuile bron van wanbedrijven naar boven komt. En waar je soms zelf van schrikt. Dat zijn die zonden waarvan Mozes zingt in de oudejaarsavondpsalm. Gij stelt onze zonden voor u, onze heimelijke zonden. In het licht van uw aangezicht. Al mijn zonden. U zegt, heeft zo'n kind ze dan ook al? Moet zo'n kind er dan ook al om bidden? Nou, dan denk ik maar aan wat onze catechismus zegt in zondag 14, als het gaat over de ontvangenis en de geboorte van de Heere Jezus Christus. Dat Hij daar mijn leven bedekt, al mijn zonden waarin ik ontvangen en geboren ben. Al was er dat alleen maar in mijn leven, gemeente. Al mijn zonden. De zonde van nalatigheid, dat ik God niet verheerlijkt heb. Dat ik niet altijd God op het oog heb in mijn leven. Zonde van mijn huwelijk en van mijn gezin en van mijn werk en van mijn vrije tijd. Valt wel mee, zegt iemand. Nou, dat hoop ik, gemeente. Maar ik moet vanavond eerlijk zijn, want ik moet me vrijmaken van uw bloed, weet u. Als God er nou eens anders over oordeelt. Als u zegt, het valt wel mee en u komt straks voor God te staan en de boeken gaan open. En dan zegt God, het valt met jou niet mee. Dan is het wel te laat, gemeente. En dat kan toch, gemeente. Dan kun je zelfs niet meer bidden om vergeving. Laat staan dat je nog kunt geloven in de vergeving. Dan zegt iemand, het gaat vanavond wel over de zonde. Nou, dat is ook zo. En als jonge mensen zeggen, straks als ze thuiskomen en er wordt gevraagd waarover ging de preek, en ze zeggen het ging over de zonde, dan hebben ze dit keer volop gelijk. En als ze erbij zeggen dat de dominee er tegen was, dan hebben ze ook nog gelijk. En weet u waarom? Omdat hij die naar des woords in dienst staat van een God die de zonde haat en die de zonde niet door de vingers ziet en die de zonde niet ongestraft laat. God die de zonde straft. Omdat hij in dienst staat van die God die ze tegelijk zo verschrikkelijk graag vergeeft. Een God die recht heeft op onze dood, maar lust in ons leven. Maar is het dan zo erg, zegt u, gemeente, het is zo erg dat God ze eer hij ze ongestraft liet blijven. En zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. De Heere Jezus vindt de zonde zo erg dat hij er zijn leven voor heeft gegeven. Dat hij zijn bloed ervoor heeft gestort. En wie nou aan zijn zonde ontdekt wordt, gemeente, die gaat ze ook erg vinden. Die gaat met de verloren zoon zeggen, Vader, ik heb gezondigd. Maar dan zegt hij er niet meer achteraan, ik zal het niet meer doen. En we vergeten het maar en er gaat maar zand over en ik zal verder mijn best doen. En dan zeg je erachteraan, ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. Maar ik vind... Nou ja, gemeente... Als er nou nog iemand hier in de kerk zit die zegt, ik vind, dan zeg ik, dan vindt u dat maar. Maar straks zegt God wat hij ervan vindt. En dat is beslissend. Ja, maar zegt iemand, hoe kom ik daar dan achter? Gelukkig, gemeente, dat je dat dan toch eindelijk zegt. En ik hoop zo van harte dat iemand die dan begin van de dienst nog niet wilde zeggen, dat hij dat nou met zijn hele hart zegt. Gelukkig dat je dat dan nou zegt, gemeente. Want dan mag u dat aan de Heere vragen. Heere, toon mij mijzelf. Laat mij al mijn zonden dan maar zien. En dat valt niet mee, gemeente, want dan ga je van je voetstuk af. Want je kunt met je zonde niet pronken, gemeente. En het is best begrijpelijk dat je er bang voor bent, gemeente. Want dan kun je er niet meer in blijven liggen en dan moet je ermee breken. En dan zijn er mensen hier in de kerk die met heel wat moeten breken, misschien. En dan zijn er mensen hier in de kerk die met heel wat andere mensen moeten breken, misschien. Wie zou er dan uit uw leven weg moeten? Wat moet er dan uit uw leven weg? Bij mij niks, zegt iemand. Oh nee. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo misleiden we onszelf. En de waarheid is in ons niet. Maar God is toch genadig. Jazeker. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. Daar is de Heer al helemaal om te doen, gemeente. En dat mag ik gelukkig aan het einde van de preek zeggen, voordat ik amen zeg en het voor de volgende keer wordt vervolgd. Daar is de Heer om te doen. De duivel die laat je soms je zonde zien om je wanhopig te maken. Zoals hij bij Kain en bij Judas heeft gedaan. Maar de Heer laat het zien om ons uit te drijven naar de Heer Jezus en naar zijn dierbaar bloed. Dat je gaat zeggen, Heere Jezus, u kunt me alleen maar redden. Dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Gemeente, het is van 2-1. Mijn zonden blijven van mij. En dan blijf ik er tot in alle eeuwigheid mee zitten. Of God legt ze op zijn lam. En die draagt ze weg. Voor eeuwig weg. En als de Heer ons ontdekt aan de noodzaak van de vergeving, gemeente, dan doet hij dat om ons uit te drijven naar dat lam. Om te ontdekken dat dat het enige is, maar dat we daar ook genoeg aan mogen hebben. Om ons te brengen tot de lofzang van de mens die het mag gebeuren. Dat God narecht hem niet wil schuldig keuren. Mijn zoon. Gemeente, wat is ze groot. Al mijn zonden. Gemeente, wat is het veel. Maar God neemt ze weg. Loof hem die u. Al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij. Genadig wil vergeven. Zo God wil, wordt vervolgd, gemeente. Amen.
willen samen danken.
Genadige Heere, wat heb u een werk aan ons? En wat besteedt u een zorg aan ons? Wat maakt u het ons moeilijk om verloren te gaan? Door ons zo aan onze zonde te willen ontdekken. Want buiten die ontdekking blijft ze bestaan, Heer. En dan komen we erachter als het te laat is. Ach, let het woord toch niet ledig tot u wederkeren. Maar laat het zijn werk in ons midden mogen doen. Opdat er mag komen die waarachtige godsontmoeting. Van een mens die het verstaat dat hij voor u niet kan bestaan. Maar die tegelijkertijd die wonderlijke ervaring heeft dat u de zonde ontdekt. Opdat ze bedekt zou worden. Met het dierbare bloed van de Heer Jezus. Maak er maar plaats voor, Heere. En werk het maar uit en pas het maar toe. Ga met ons de avond in. De werkweek in. Bewaar ons op de wegen waar we gaan, te land, ter zee en in de lucht. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons, onze schuld, vergeeft. Amen. Onze slotzing is Psalm 6, de versen 2 en 9. Vergeef mij al mijn zonden en de Heere wilt op mijn kermen zich over mij ontfermen. 6, 2 en 9. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. Amen.